Want in feite zo'n heftige escalatie, dat kan een hechtingsbreuk zijn. Dat kan echt littekens nalaten. En als je daar vervolgens, wanneer iedereen kalm is en het gaat weer iets beter, daarop terug kan komen, dan kan de een vertellen wat heeft het met jou gedaan. Dan kan de ander vertellen wat gebeurde er met mij. En dat daar een soort herstel komt van vertrouwen. Ja, dat zijn wel mooie dingen in het vak, als dat lukt.
Mijn naam is Evert-Jan Pieters, persvoorlichter bij de Forensische Zorgspecialisten. Als Forensische Zorgspecialisten leveren wij een bijdrage aan het veiliger maken van de maatschappij. Maar hoe doen we dat dan? Iedereen heeft behoefte aan warmte en verbondenheid. Tegelijkertijd is het voor veel mensen moeilijk om die verbondenheid te ervaren. Ze hebben moeite een langdurige relatie met anderen te houden. Sommige mensen hebben veel ruzie met hun partner of met vrienden. Anderen maken juist moeilijk vrienden en hebben alleen oppervlakkig contact. Hoe we relaties aangaan heeft te maken met de ervaringen met relaties die we van jongs af aan als kind meekrijgen. Die belangrijke vroege relaties worden ook wel hechting genoemd. In deze DFZS-podcast leggen twee behandelaren van de wagen uit wat hechting is, waarom het zo belangrijk is en hoe zij bijna dagelijks met de problematiek rondom hechting te maken hebben in de behandeling van cliënten. Die twee behandelaren die zitten hier tegenover mij. Anita, Frank, leuk om jullie te spreken vandaag over dit thema. Kunnen jullie jezelf eerst kort voorstellen?
Ja, ik ben Anita Lemoine en ik werk als systeemtherapeut bij de Waag. De Waag is eigenlijk de ambulante tak van de forensische zorgspecialisten. Systeemtherapeut, even in Jip en Janneke taal, dat is een gezinstherapeut. Werkt dus veel met ouders en systeemleden, gezinsleden of partner- en relatietherapie. Verder ben ik FAST programmacoördinator. En FAST staat voor forensische ambulante systeemtherapie. Dus dat is eigenlijk intensieve systeemtherapie aan huis voor jeugd tussen 12 en 18 jaar. En verder ben ik moeder van 3 kinderen. Eigenlijk ook wel belangrijk.
Heel belangrijk.
Ja.
Ja, ik ben Frank en ik werk als psychotherapeut bij de Waag Rijnmond. Daarnaast doe ik onderzoek op het gebied van hechting, trauma, emotieregulatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En in mijn werk probeer ik eigenlijk alles rondom hechting, trauma bij elkaar te brengen als het gaat om klinisch werk, onderwijs en onderzoek. En vader van 3 kinderen ook, Anita.
Ja.
Mooi. Ja, de term is al een paar keer gevallen, maar wat is hechting?
Hechting is iets dat we sinds een jaar of 70, 75 geconceptualiseerd hebben. Althans, wij niet. Dat heeft John Bowlby gedaan. Degene die de gehechtheidstheorie heeft beschreven en ontwikkeld. En het gaat in de kern eigenlijk om een aangeboren behoefte naar genegenheid, naar veiligheid, naar warmte. En dat stuk dat het aangeboren is, dat was eigenlijk het nieuwe en het revolutionaire. Daarvoor ideeën van, we kennen ze allemaal, Freud en Watson, die zeiden van ja, band tussen een jong kind en ouders, dat is eigenlijk puur en alleen omdat het kind gevoed wordt. Nee, dus secundair. En Bowlby zei voor het eerst, het is primair, het is aangeboren. En iedereen heeft het, een soort gehechtheidssysteem om die nabijheid te zoeken. En aan de andere kant heb je de verzorger die een soort verzorgingssysteem heeft. Een gedragssysteem dat aangaat op het moment dat een kind zorg vraagt. En dat is het mooie dat jonge kinderen dat eigenlijk al vanaf geboorte kunnen. We kennen het allemaal, dat jonge babytjes grijpen vast. En na een paar weken beginnen ze heel lief naar je te lachen. En we weten allemaal wat dat doet. Je wil zorg geven. En dat samen, ja, dat is wat we hechting zijn gaan noemen en kennen als hechting, ja.
Ja. Eigenlijk gaat het vooral over gehechtheid. En eigenlijk er is een soort vertrouwensband wat zich gaat ontwikkelen tussen ouder en kind, gaandeweg. En waarin je hoopt dat het kind voldoende veiligheid gaat ervaren en voldoende vertrouwen. En uiteindelijk ook voldoende vertrouwen om de wereld te gaan ontdekken. Begint in feite al bij een baby die wil gaan kruipen. En kan je dat als verzorger ja, laten gaan. Maar kan je ondertussen ook oppassen dat er geen gevaarlijke obstakels op de weg zijn. En als het dan misgaat bij zo'n kind, dan is het mooi dat dat kind terug kan komen bij de ouder. en het vertrouwen heeft, dan word ik getroost, dan word ik gesteund of ik word weer geholpen bij mijn volgende stap. Dus het heeft alles met omarming te maken op een responsieve manier. En tegelijkertijd heeft het ook alles te maken met loslaten op een steunende manier, met vertrouwen. Ja, dat zeg ik nu wel heel makkelijk, maar dat is echt ingewikkeld. En vooral als je kinderen pubers worden en veel verder van je afgaan en dat je er geen invloed meer op hebt.
Dat is mooi wat Anita daar zegt. Het gaat inderdaad over exploratie, het wegbewegen en de ruimte verkennen. En tegelijkertijd over toenadering zoeken op het moment dat er stress is. En voor mijzelf geldt dat ik in therapieën vaak probeer de nadruk juist daar te leggen op. Hoe is die balans nou tussen autonomie, zelfstandigheid en de wereld verkennen en verbinding zoeken? Hoe kom je ook weer terug bij de ander? Voor mij een belangrijk uitgangspunt voor het werk dat ik met de cliënten doe. Ja. En dat is natuurlijk vaak met de volwassenen. Dus we zien natuurlijk dat jonge leeftijd, patronen, dat die op latere leeftijd weer terugkomen.
Ja, want wat als dat nou misgaat? Kunnen jullie daar een paar voorbeelden van geven?
Ja, als dat nou misgaat, dan bedoel je eigenlijk dat hechting misgaat. Dat is eigenlijk al een beetje een gevaarlijke uitspraak, want er komen heel veel dingen bij kijken. Het voert te ver om dat nu helemaal uitgebreid uit te leggen, maar over het algemeen kunnen wij wel van onze cliënten zeggen dat de meesten echt wel last hebben om iemand anders te vertrouwen. Het contact ook een beetje te verdiepen. Ja, daar besteden we wel veel aandacht aan in de behandeling. En als het misgaat, wat ik dan veel zie als jeugdbehandelaar, dat in de puberteit dan willen kinderen eigenlijk meer afstand gaan nemen. En de problemen tussen ouders en kinderen, ja, het is echt een andere fase, dan kunnen er echt forse gedragsproblemen ontstaan. En natuurlijk zitten daar allerlei beïnvloeders in, van vrienden en van misschien wel van middelengebruik. Maar ook het contact wat de ouders met deze kinderen hebben, is essentieel. En als je dat goed gaat analyseren, dan zie je in de voorgeschiedenis dat er wel dingen zijn misgegaan, inderdaad. En niet om daar schuldigen in te zoeken, daar zijn ouders ook heel gevoelig voor. Maar wel zo van, ja, wat mist er? Want eigenlijk wil je dat ouders weer meer contact krijgen met hun kinderen. Want met die verbinding kan je ook weer veel beter corrigeren. Ja, dat is echt zoeken. En in ieder geval belangrijk dat ouders weer die connectie kunnen maken en responsiever op hun kinderen kunnen reageren. En dat zie je bij de Waag, bij deze gezinnen, dat gaat gigantisch fout. Ouders hebben totaal geen contact meer mee of er ontstaat heel veel agressie. Dus tussen ouders en kinderen, dan heb je echt wel sprake van huiselijk geweld achter de voordeur. En het kind zelf heeft ook agressieproblemen op school of buiten of in zijn vrije tijd. Ja, dan gaan er heel veel dingen mis.
Hoe zie jij dat, Frank?
Ja, ik denk wat veel van de dingen die Anita noemt, kennen we ook uit onderzoek, hè, dat de uitkomsten bij wat we dan noemen onveilige gehechtheid niet optimaal zijn. En tegelijkertijd is het lastig om te zeggen, is het dan niet goed gegaan? Hè? Dan heb je ook een band gekregen met je ouders, met je verzorgers. En die is ook adaptief, hè, aangepast aan de situatie waarin je opgroeide. En soms is die niet optimaal en moet je een andere strategie kiezen. Hè, dus meest optimaal is als iemand veilig gehecht is. Hè. Er is responsief en sensitief gereageerd op de behoeften van het jonge kind. Ouders die dat niet kunnen geven, bijvoorbeeld omdat ze zelf psychische problemen hebben, verslaafd zijn. Daar zal het kind een andere strategie toepassen. En dan zie je dat ze onveilig gehecht raken, gereserveerd. Wat betekent, ik hoef niet al te veel van mijn ouders te verwachten, van mijn verzorgers. Want dat wat ik nodig heb, dat krijg ik waarschijnlijk toch niet. Is in ieder geval mijn ervaring. Of wat we noemen ambivalent, waarbij er soms wel gereageerd wordt op signalen en andere momenten niet. En die jonge kinderen zie je in ieder geval het gehechtheidsgedrag maximaliseren. Dus die leggen de nadruk op verbinding maken. Terwijl de vermijdend gehechte kinderen eerder zullen exploreren en de autonomie benadrukken. En die patronen die zie ik terug bij de cliënten die we in de spreekkamer zien. Waarbij de een heel erg de nadruk zal leggen op verbinding maken met een partner, met ook de therapeut. Daar moet het vooral heel fijn zijn. Hè? Daar moet het contact goed blijven. Terwijl vermijdend gehechte cliënten, die hebben meer oppervlakkige relaties. En dat merk je ook in het contact in de behandelkamer, dat ze minder in staat zijn of minder toelaten dat die verbinding er is. Terwijl ik probeer hard te werken om een therapeutische relatie te bouwen en weet dat ik daar heel voorzichtig en rustig aan te werk moet gaan.
Ja, want wat vraagt dat van jou als behandelaar?
Geduld, geduld, geduld. Veel valideren. Hè? Eigenlijk wat het belangrijkste is, we noemen het de therapeutische relatie. En als je het in gehechtheidstermen zou zeggen, is dat eigenlijk die twee dingen die Anita zo mooi benoemde in het begin. Het gaat over een veilige basis. Hè? Vanuit het veilige contact met de therapeut ga je je eigen ervaringen, ook de minder fijne ervaringen, exploreren. En je bent een veilige haven op het moment dat er stress is. Hè? Cliënten die ineens toch na het weekend opbellen en helemaal niet meer weten wat te doen. Dat is eigenlijk, ben je daarmee de ouderfiguur die ze misschien heel lang geleden niet voldoende hebben gehad. En dat vraagt ook een hoop van behandelaren, want alles wat daar in die relatie gebeurt, ja, dat maakt soms niet het beste in de cliënten naar boven, want die zijn gewend dat ze afgewezen worden. Dus ze zullen misschien ook alles doen in hun gedrag om te zorgen dat jij ze ook weer afwijst. Want dat is wat ze verwachten. En dan, ja, dan kan het er soms stevig aan toegaan.
Onderzoek wijst ook wel uit dat de behandelrelatie een belangrijk ingrediënt is van een goede behandeling. Maar zeker bij onze cliënten is die behandelrelatie ook echt een belangrijke basis. De cliënten moeten de veiligheid voelen, ook de acceptatie voelen. Vaak zijn het toch wel cliënten met, er is allerlei grensoverschrijdend gedrag geweest. En tegelijkertijd zijn we als behandelaars heel duidelijk in wat de grenzen zijn, wat de kaders zijn. En tegelijkertijd ben je ook heel accepterend naar de persoon die achter dit gedrag zit. En tegelijkertijd zijn we ook heel nieuwsgierig om toch verder de verdieping in te gaan. Oké, jij hebt iets gedaan wat niet mag. Maar wat maakt nou dat het toch gebeurd is dat jij de dader bent van een zedendelict? Of dat je gestolen hebt? Of dat je iemand finaal aan gort hebt geslagen? Of dat je je moeder bedreigt? Dus die onderstromen, die zijn voor de behandelaar heel belangrijk. Maar daar kan je echt maar in kleine stapjes naartoe werken. Want dat gaat over hechtingsbehoeften en hechtingsangsten. Dat gaat over, vind jij mij goed genoeg? Laat je mij niet in de steek? Ben jij te vertrouwen? Ga je wel goed om met wat ik vertel? En als behandelaar is dat wel heel voorzichtig en tegelijkertijd ook wel weer directief manoeuvreren om daarover in gesprek te zijn.
Wat kun je eens uitleggen, hoe behandel je dit soort cliënten?
Het begint op het moment dat iemand binnenkomt, hè? Dan maak je het eerste contact. Daar gebeurt al het een en ander. Wat ik in mijn therapie doe is wat we dan noemen vooral integratief, maar het gehechtheidsdenken is echt de basis. Dus het eerste waar ik aandacht voor heb is het bouwen van een therapeutische relatie. Want ik weet pas als dat op orde is, dan kunnen we verder. Dan kunnen we aan het echte werk beginnen. En voor sommige cliënten is zelfs het bouwen van die relatie al een doel op zich. Hè? Dus is het niet alleen voorwaarden scheppend, de therapeutische relatie, maar is het een doel op zich om te komen tot echt contact. Ja, en hoe doen we dat? Ja, dan komen we toch terug bij de Rogeriaanse principes van inderdaad, hè, authenticiteit. Echt jezelf kunnen zijn en niet te veel een therapeut zijn, vind ik heel belangrijk. Empathisch zijn en onvoorwaardelijk accepterend. En ja, dat is voor onze doelgroep natuurlijk zo wezenlijk, dat je onderscheid kunt maken tussen het gedrag dat iemand heeft laten zien en de persoon die voor je zit.
Ja.
Dat is echt de basis. Ja.
Ja, en wat dan een verschil is tussen jou en mij, Frank. Jij richt je echt op de cliënt, op de volwassen cliënt. En ik ben veel meer bezig om een behandelrelatie met de ouders te krijgen. Ook vaak zijn dit ook wel ouders met toch best een hele rugzak die ze met zich meedragen aan ervaringen of moeilijke dingen. Misschien ook allerlei ingewikkelde gehechtheidsdingen. Dus die werkrelatie met de ouders krijgen en vervolgens ga ik met ouders aan de slag. Hoe kan ik jullie helpen, ondersteunen, trainen om weer beter contact te krijgen met je kind? Dus hoe kan je je kind responsiever benaderen, veiligheid geven wat je kind nodig heeft en tegelijkertijd ook nog grenzen aangeven? Ja, dat is voor pubers ook nodig. En zelfs ook voor jongvolwassenen. We hebben in onze jeugdafdeling ook veel jongvolwassenen. En dat is een beetje... Soms zal een jongvolwassene bij jou terechtkomen, Frank. Ja. Als die al op zichzelf woont en wat autonomer is. Maar er komen ook jonge volwassenen bij de jeugdafdeling terecht. Omdat ze nog thuis wonen. En nog heel veel contact met de ouders hebben. Of juist niet. En er, dat er allerlei problemen zijn in huis. Ja.
Ja, het verschil tussen hoe we werken en tegelijkertijd zit daar ook de mooie overeenkomst. Hè? Jij hebt de ouders vaak in de kamer en gaat via de ouders op je doel af, namelijk de gehechtheidsrelatie en de relatie in het gezin te herstellen.
Voor mij zijn ouders belangrijke sleutels.
Ja, ja, en bij mij zijn de ouders nooit fysiek in de kamer en tegelijkertijd altijd aanwezig in de behandeling, omdat je met die cliënt, nadat er een therapeutisch contact gemaakt is, ook verkend van welke relaties heb je dan gehad en hoe merk je dat dan nu in het contact met mensen om je heen. Maar ook, en dat is wat ik doe, is wat ervaar ik in het contact en wat kan ik daar functioneel van delen met de cliënten. Om zicht te krijgen, wat zijn nou de hechtingsbehoeften die heeft, want die komen ook in de spreekkamer weer terug. Dus we kijken allebei op dezelfde manier met die hechtingsbril naar wat zijn de behoeften, veelal achter het gedrag dat mensen op face value laten zien, hè? Maar er zit altijd andere behoeften achter. En dat is dezelfde manier van kijken die we hebben.
Ja. Ja, en dat empathische, dat meeresoneren, dat is een belangrijk onderdeel in de behandelrelatie. Dat is ook verweven in de training die ik dan aan jeugdbehandelaren geef. Is in hoeverre kan je echt empathisch reageren op wat de cliënt vertelt. En dat zit in heel veel kleine dingetjes. In de toon, in je non-verbale taal, in de vertraging. We zijn zo vaak zo snel geneigd om maar door te praten en eroverheen te gaan. Maar als jij mij nou, Jan, iets vertelt wat echt heel moeilijk voor jou is geweest, hoe ga ik daarop in? En kan ik met jou in die put afzakken?
Is dat makkelijk voor die jeugdbehandelaren? Merk je dat ook bij zo'n training? Dat ze dat snel oppikken als het ware?
Als we dat trainen, krijgen ze bijvoorbeeld de opdracht om dat 10 minuten te doen met iemand. En dan merken ze dat het bijna niet vol te houden is. En dat is het mooie van een training, want dan kan je iets even helemaal uitvergroten en iets helemaal vertragen. Maar dan merk je dat het heel moeilijk is om daarbij te blijven. En dat je de neiging hebt om alweer je volgende vraag te stellen. En dan gaat het alweer over wat anders. Ja.
Ja. Ja, we gaan het vaak over de inhoud hebben. Maar moet het wel gaan over de inhoud? Ja. Wie wat precies zei tegen wie? Of moet het gaan over wat er daar op dat moment ervaren werd? Hè? Dus juist weg van de inhoud en veel meer naar het relationeel. Soms wordt er gedacht, mensen zijn rationele wezens. Ik denk dat ze relationele wezens zijn. En dus moet het steeds daarover gaan.
Ja. En waar blijkt dat uit? Denk je dat mensen vooral relationele wezens zijn?
Door ons te verhouden tot anderen worden we wie we zijn. Hè? We zijn er bij de gratie van de relaties die we hebben. Als we geen relaties zouden hebben,
dan zou je ook niet overleven. Daar begint het. Dan komen we weer terug bij het begin. Ja. Van een baby kan alleen maar overleven als hij de relatie aan kan gaan, langzamerhand, met zijn opvoeders. Ja, en in veel gevallen is dat de moeder in het begin, maar
probeer je voor te stellen dat je geen relatie zou hebben met anderen. Dat is toch wel.
Ja, en die relaties heb je nodig om te overleven. En tegelijkertijd zijn die relaties zo kwetsbaar om geraakt te worden. En daar, in die geraaktheid, om daarbij stil te staan en dat boven water te halen en wat dat dan doet in de relatie, in de interacties, dat is heel hechtingsgericht werken.
Hoe reageren cliënten en ouders als je met die behandeling of die gesprekken start?
Ja, ouders hebben vaak in het begin een beetje het idee van kunnen jullie zorgen dat mijn kind beter luistert? Want er gaat van alles mis. En een beetje quick fix idee. Of het idee zo van, oh, nou moeten we ook nog naar de wagen. En we hebben al jarenlange hulpverlening gehad. Dus we zijn er eigenlijk een beetje zat van.
Hoe ga je daarmee om?
Dan is het dus moeilijker om die behandelrelatie te krijgen. Omdat er bij ouders en ook bij de jongeren zelf al veel wantrouwen zit. Of geen geloof meer, of geen hoop meer. Terwijl uiteindelijk als je met de ouders in gesprek gaat, al zijn ze nog zo kwaad op hun kind, van wat wil je nou voor je zoon of dochter? Als je daarop gaat zitten, dan kom je bij alle ouders die zeggen zo van, ja, ik hoop dat het goed komt met mijn kind. Want uiteindelijk hou ik van hem. En heb ik eigenlijk toch ook wel weer heel veel voor over. En intergenerationele patronen zien we in ieder geval ook. Dat is ook de reden waarom we bij ouders ook altijd een genogram afnemen. Dus dat betekent dat ik bij de vader en de moeder echt uitgebreid gaat stilstaan. Hoe ben jij zelf opgevoed? Hoe heb jij als kind zijnde jouw ouders ervaren? En ook daar zie je dan vaak dat er in een gehechtheid al moeilijke dingen zijn geweest. En dat ouders patronen hebben meegenomen uit hun eigen opvoeding. En alle ouders die nemen zich voor, als ik zelf kinderen krijg, dan ga ik het beter doen als mijn ouders. Dan ga ik dat wel doen en dat ga ik niet doen. En sommige dingen lukken ook wel, maar sommige dingen ook niet. Want voordat je het weet, verval je toch in oude patronen. Zat ik te praten met een moeder en een zoon. En het ging erover om een afspraak ergens over te maken, om te onderhandelen. En die zoon had op een gegeven moment het idee zo van, ja, ik praat gewoon weer tegen een muur. Maar mijn moeder luistert niet naar mij, terwijl ik haar iets probeer uit te leggen. En vervolgens, hij stond op, hij sloot zijn mond en hij ging met een stalen gezicht, vertrok hij. Ik was heel erg blij, want ik zag dat hij geraakt was. Ik zag dat hij verdrietig werd, omdat zijn moeder niet naar hem luisterde. Maar hij ging rustig weg. Dus daar was ik al blij voor. Ik denk, oh, want normaal kan dat met heel veel kwaadheid, heftigheid, geschreeuw gaan. Hij vertrok. Toen kon ik tegen die moeder zeggen, hé, wat gebeurt hier nou? Ja, hij gaat natuurlijk weer heel erg boos weg, zegt ze zo. Ik zeg, nee. Ik zeg, ik had het idee dat hij heel verdrietig wegging, omdat je niet goed naar hem luisterde. Nou, daar kregen we discussie over. Vervolgens, ik kende de geschiedenis van deze vrouw en kon ik ook tegen haar zeggen van, ja, jij hebt me verteld hoe jouw moeder op jou reageerde en dat je het gevoel had dat er niet goed naar je geluisterd werd. En dat was ook het moment dat ze me ineens pakte. Van ja, dat raakt mij, want dat is nog steeds zo. Mijn moeder luistert nog steeds niet naar mij en geeft alleen maar bevelen. En daardoor konden we ook beter bij het verdriet van die jongen uitkomen en kon ik met haar bedenken van, kan je straks bij hem langs gaan? Kan je vragen van, joh, ben je verdrietig? Dus dan zie je heel mooi dat de patronen door de generaties verder gaan, totdat je erin kan verdiepen en ineens duidelijk gaat krijgen van, hey, het gebeurt weer. En daar wil ik eigenlijk wel wat anders mee.
Ja, dus die hechtingsproblemen worden eigenlijk doorgegeven aan de volgende generatie.
Ja. Ja, de patronen. Dus het is allemaal niet zo letterlijk, maar patronen, als jij weinig emotietaal als kind hebt geleerd. En emotietaal bedoel ik van dat je, ja, je kan uiterlijk heel erg laten zien dat je kwaad bent. Maar het is ook mooi als je dat met taal kan vergezellen. Zo van, ja, ik ben eigenlijk heel erg kwaad, want jij luistert niet naar mij. En dan ben ik teleurgesteld. Dus dan denk ik zo van, ja, ik doe het zeker niet goed. Dus die emotietaal moet je eigenlijk als kind, als jongere een beetje leren. En als je dat niet leert, dan is dat als ouder ook weer moeilijker om dat op je eigen kind voor te brengen. Maar bewustwording is de eerste stap. Als je daar bewust van wordt, kan je daar ouders ook best weer heel veel dingen in leren. Als je afkeurend naar je kind kijkt en dat kind dat voelt dat, misschien kan je het een beetje ondertitelen. Veel ouders stralen boosheid uit, terwijl ze eigenlijk heel ongerust zijn. En kan je dat vertellen tegen je kind? Zo van, ja, ik vind het niet goed dat jij dat doet. Niet om jou iets te verbieden, maar ik ben gewoon ongerust dat jou iets overkomt. En dan maak je als ouder veel meer verbinding met je kind.
Herkenbaar, Frank?
Ja, heel herkenbaar, hè? Want dat geldt niet alleen voor ouders. Het geldt ook voor de individuele cliënten die komen. Die eigenlijk wat je ze vraagt, is dat waar ze het meest bang voor zijn. Namelijk, ga een relatie aan. Ga met mij naar de kwetsbaarheid toe. Vertrouw op mij. En dat hebben ze juist geleerd. Ik kan helemaal niet vertrouwen op anderen. Hoe ga je ermee om? Nou ja, empathisch, met geduld en met rust in het tempo van de cliënt. Wat ik vooral probeer niet te doen, is heel erg hard te werken en alle oplossingen aan te dragen. Want ik weet dat die direct afgeserveerd worden. Dus het vraagt soms tijd. Ja, dan zet je misschien maar hele kleine stapjes. En moet ik me als therapeut soms ook vasthouden, juist aan de kleine stapjes die we wel zetten. Ik kan me herinneren een cliënt die een hele lange tijd in behandeling was. En echt maar heel moeizaam het contact aanging. En op een gegeven moment had een baantje gevonden, was krant gaan bezorgen. En hij begon elke week een krant voor me mee te nemen, want die was toch over. Maar in juist dat kleine gebaar zat iets van de wederkerigheid, van wij hebben iets met elkaar. Dat zijn voor mij lichtpuntjes soms in hele ingewikkelde trajecten. En hoe meer iemand tekort gekomen is, hoe lastiger het is om dat weer te herstellen. Dat kost tijd. Ja. En ja. Ik ben blij dat we dat in ons werk, die tijd dat we die krijgen. En dat is lang niet overal zo.
Ja, ik zit ineens te denken aan laatst hadden we een intake en dat meisje had emotieregulatieproblemen. Dus eigenlijk simpel gezegd, ze werd vaak veel te boos op haar ouders. Er was een situatie geweest waarin dat heeft eigenlijk een escalerend effect. En uiteindelijk heeft ze ook haar moeder aangevallen. En dat werd een goede, vechtpartij. En vader was erbij en toen dacht vader, die eigenlijk tot nu toe heel kalm kon blijven, dit gaat te ver, hier moet ik ingrijpen. Hij is ertussen gesprongen, ook om zijn vrouw te beschermen en ook om zijn dochter te beschermen. Maar in al zijn kwaadheid is hij zichzelf ook verloren en heeft hij zijn dochter echt ook beschadigd, fysiek en ook relationeel. En dat is eigenlijk compleet uit de hand gelopen. En dan zie je in zo'n intake, dan komt dat incident op tafel. Want ja, dat was heel erg wat er gebeurde. En ondertussen zie je ook bij alle drie dat daar heel veel pijn onder zit. Want eigenlijk willen ze zo niet met elkaar omgaan. Alleen kunnen ze dat nog niet met elkaar oplossen of tegen elkaar zeggen. En dat zijn ook wel dingen waar we aan werken. Want in feite zo'n heftige escalatie, dat noemen wij, dat kan een hechtingsbreuk zijn. Dat kan echt littekens nalaten. En als je daar vervolgens, wanneer iedereen kalm is en het gaat weer iets beter, daarop terug kan komen, samen met ouders en kind in een soort van gezinsgesprek, dan kan je ook, en dat gebeurt natuurlijk ook tussen partners, dan kan je ook daar weer over praten. Dan kan de een vertellen, wat heeft het met jou gedaan? Dan kan de ander vertellen, wat gebeurde er met mij? Ik let er dan vooral op dat de jongere erkenning en validering krijgt van zijn eigen ouders. En dat daar een soort herstel komt van vertrouwen. Ja, dat zijn wel mooie dingen in het vak, als dat lukt.
Die voorbeelden die jullie nu allebei noemen, zijn dat voorbeelden dan ook van een hechtingsstoornis of hechtingsproblematiek? Ja, wat is een hechtingsproblematiek?
Precies, belangrijk om het onderscheid te maken tussen een hechtingsstoornis en hechtingsproblemen. Een hechtingsstoornis, ja, we zullen ze vast wel eens voorbij zien komen, maar in 15 jaar bij de Waag heb je de diagnose volgens mij, want dan gaat het over een diagnose, misschien maar één keer gezien. Terwijl 90-95% van de cliënten die bij ons komen hechtingsproblemen hebben. Hè? Dus de stoornis is misschien ook veel minder relevant. Het gaat veel meer over in hoeverre ben je in staat om zelfstandig, autonoom te zijn, op jezelf te vertrouwen. Heb je het beeld van jezelf als iemand die wel wat aan kan? En tegelijkertijd, in hoeverre ben je in staat om verbinding te maken met de ander? En heb je het vertrouwen in de ander dat die er voor je is op het moment dat het nodig is? Want dat is waar het in gehechtheid over gaat. Dus steeds terug naar die balans tussen verbinding maken en en autonoom zijn. Ik noemde net het voorbeeld van die jongen met de krant. Ja, die was overduidelijk, legde die de nadruk op autonoom zijn. Jij bent niet te vertrouwen. Zo is die binnengekomen. Net als de rest van de wereld ben jij niet te vertrouwen. En met die krant gaf die aan, niemand is te vertrouwen, maar jij misschien wel een beetje. En de andere kant zien we ook, hè? De cliënten die, ik noemde het in het begin, eigenlijk willen dat alles goed is tussen mij en de cliënt, tussen ons. En ja, als daar dan breuken en barstjes ontstaan, is dat eigenlijk het doel. Hè? Van hoe kun je dat nou oplossen met elkaar? Hoe kun je dat verdragen, dat het even niet eens zijn? Dat zijn denk ik ook de cliënten die uiteindelijk het moeilijk vinden om afscheid te nemen, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Maar daar, die leggen de nadruk dus veel meer op. Ik kan het niet alleen. Ik heb die ander nodig om al die emoties, al die spanning, die stress die ik in het leven ervaar, die moet ik bij een ander kwijt, want anders dan stort ik in, dan verschrompel ik. Ja.
Wat zijn nog meer voorbeelden van hechtingsproblemen?
Nou ja, jij vroeg net even over de diagnose hechtingsstoornis. Die stellen wij inderdaad niet zo heel snel. Terwijl er allemaal wel bij de meeste cliënten allerlei gehechtheidsproblemen onder zitten. En ja, natuurlijk, de GGZ stelt diagnoses. Ja, zo zit het systeem in elkaar. Maar die diagnoses hebben we nodig. En tuurlijk, in onze populatie komen ook relatief veel meer mensen met ADHD of ADHD-kenmerken en autistische kenmerken. En zeker met autistische kenmerken is het ook moeilijker om verbinding te leggen en om je daarop af te stemmen. En dat geldt voor de cliënt zelf die daar last van heeft, maar dat geldt ook voor zijn omgeving en in eerste instantie voor zijn ouders. Dus daar kunnen ook echt wel dingen misgaan. En dat is vaak het probleem. Als er dingen misgaan, en dat kan al in de vroege jeugd, en het wordt op dat moment niet goed gecorrigeerd, ja, dan kan het echt heel erg van het gemiddelde gaan afgaan. En dan krijg je echt problemen. Terwijl als je dan soms een klein beetje kan bijtikken, want mensen zijn in behandeling vaak ook bang dat ze helemaal totaal moeten veranderen. Dat hoeft allemaal niet. Maar soms een klein beetje bijtikken geeft op de lange termijn wel weer een beweging, een beetje richting het midden. En dan blijf je net uit de problemen. Kijk, veel van onze cliënten die zijn dermate, hebben ze al dingen meegemaakt en hebben ze echt wel littekens op de ziel. Wij hoeven ze niet helemaal weer gelukkig te maken, maar wel dat ze, nou ja, met zichzelf, in eigen autonomie, met een positieve zelfbeeld en in verbinding met de ander, met hulp en vertrouwen van de ander, dat ze daarmee weer mee redden binnen de lijntjes. Binnen de window of tolerance van zichzelf en van hun omgeving en van de maatschappij. Ja.
Uiteindelijk is het in de behandeling leren om emoties beter te reguleren. Ja. Door dat eerst samen met een therapeut of samen met een therapeut en ouders te kunnen en te doen. En je hoopt dat dat uiteindelijk ook buiten de spreekkamer zich vertaalt. Hè? Net zoals het beeld van zelf en beeld van ander. Hè? Er bouwt zich een bepaald idee op, een intern werkmodel wordt dat dan genoemd, van ja, wat heb ik aan mezelf, wat heb ik aan anderen? En in de therapie probeer je die ideeën ook uit te dagen. Hè? Als ik nou te vertrouwen ben, zou er dan misschien niet ook daarbuiten nog één iemand zijn, nog één iemand kunnen noemen die wel te vertrouwen is? En daarmee hoop je dat wat in de therapie gebeurt, daarbuiten ook effect heeft. Want dat is uiteindelijk waar het om moet gaan. Hè?
En gebeurt het wel eens dat cliënten zich misschien te veel aan jullie als behandelaar hechten?
Heel vaak.
Zeker,
ja. 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 En ik moet zeggen, ik hecht me ook aan cliënten. En tegelijkertijd in je achterhoofd hou je altijd, ik ben hier als hulpverlener voor mijn vak. En weet je wel, het draait niet om mij. En ik moet niet de trigger zijn dat het allemaal weer goed gaat. Uiteindelijk in het begin doe je veel meer, maar uiteindelijk ben je ook op zoek in het gezinssysteem, in het familiesysteem, in het hele netwerk eromheen. Welke personen kan jij nog meer vertrouwen? Of welke personen kunnen ook support geven aan ouders? Geweldloos verzet is dat wat dat betreft ook een hele mooie methodiek om support te zoeken in het hele netwerk. speciaal voor de ouders. Dus langzamerhand zul je ook weer moeten loslaten. En ik merk bij sommige cliënten dat dat moeilijk is. En dat triggert ook mij. En dat is iets, ja, daar heb je ook weer overleg voor nodig met collega's of supervisie. Weet je wel, het triggert ook mij. Zover, ik wil niet iemand in de steek laten. Maar wat is dat dan, in de steek laten? En dan kom je in feite weer bij, ja, ook bij je eigen hechtingsbehoeften en hechtingsangsten uit. Ja.
Ja, hechting zit twee keer in de kamer of zelfs vier keer als je met ouders werkt. En dat is inderdaad waarom supervisie en intervisie heel wezenlijk is. En recent is natuurlijk veel discussie geweest over wat is het nut van leertherapie. Ik denk dat het in leertherapie over dit soort dingen moet gaan. Hè?
Ja.
Dat je daarin weet wat je zelf meebrengt in het contact met de ander. Maar terug naar jouw vraag, Evert-Jan, over de hechte cliënten zich soms te veel. Ja, zeker. Ik denk dat ook afscheid nemen, het afronden van een therapie, het losmakingsproces eigenlijk, dat dat een belangrijk onderdeel van de therapie moet zijn, dat dat soms vergeten wordt. Het gedragsproblemen zijn afgenomen, iemand kan wel afscheid nemen. Dus daar probeer ik zelf in ieder geval altijd veel aandacht aan te besteden. In de therapieën waar je voelt van, ja, die ander die leunt zo, het beneemt me bijna de adem, hè. Ik kan bijna niet meer ademhalen, zo verstikkend is dit, dan benoem ik dat, want dat is wat ik ervaar als gevolg van de hechtingsproblematiek van een ander. He, iemand die je volledig idealiseert. Het is altijd zo fijn hier, Frank. Ik voel me altijd zo begrepen. En dat na twee gesprekken. Dan denk ik, nou, dat is heel knap. Maar dat is waarschijnlijk iets anders aan de hand. Dus dan ben ik voorzichtig. Maar dan zeg ik, goh, ja, het is fijn dat we het zo goed hebben samen. Er zullen misschien momenten zijn dat het wat minder gaat. Of dat we het niet eens zijn. He? Dus het beeld moet altijd bijgesteld worden van het is niet zwart-wit, het is ergens daar een grijs gebied in het midden. Soms heb je het fijn, soms is het waardeloos, maar we hebben het vertrouwen en de kracht dat we dat weer kunnen repareren. En dat is natuurlijk de verantwoordelijkheid als therapeut, om daar waar de breuken ontstaan, die wil je eigenlijk in de therapie hebben. Je wil dat het af en toe niet goed loopt, om dat ook weer te kunnen herstellen. En daarmee het vertrouwen bij de cliënt van, ah ja, dat kan dus.
Dank voor jullie uitleg. Het was heel interessant en het is een stuk duidelijker geworden, ook voor mij in ieder geval, wat hechting precies is. En hoe dit ook terugkomt binnen de behandelingen bij de Waag. Dus nogmaals hartelijk dank. Jullie bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over de Waag? Kijk dan op www.dewaagnederland.nl.